onze gast van vandaag. Hij is een oud collega, een goede vriend, een geweldige man die mij enorm inspireert met zijn visie en zijn kijk op business. En uiteraard zijn drive. Dit heeft ervoor gezorgd dat hij in de afgelopen 10 jaar twee fantastische bedrijven heeft opgebouwd en daarnaast is hij founder van de Dutch Search Awards. Wederom een heerlijke podcast waarin wij een kijkje nemen achter de schermen van niemand minder dan Tamer Salambilik. Ik hoop dat jullie net zoveel van genieten als dat wij deden. Luister mee. Welkom, man.
Dankjewel.
Alles welkom.
Goed, heel goed. Wat met jullie?
Ja, goed, man.
Heerlijk.
Mooi.
Yes.
Goeie reis gehad?
Zit hier in Deventer, zeker. Ik was al in de buurt, in Apeldoorn, bij een klant. Dus dat kwam even goed uit zo.
Mooi gecombineerd.
Zeker.
Lekker, man. Lekker. Hey, is een tijd geleden dat we elkaar hebben gezien.
Ja.
Wanneer is het voor het laatst geweest?
Ik ben volgens mij hier in Deventer voor het laatst geweest. Of nee, Dutch Search Awards.
Juist. Daar wil ik naartoe. Ja. Dat heb je meegenomen, hè?
Dat heb ik meegenomen voor jullie. Een mooi award als aandenken.
Ja.
Ze hadden we Elevate Digital op. Niet als winnaar, maar als initiatiefnemer.
Hoe lang is het geleden dat je dit bent gestart?
2016 mee gestart.
Dutch Search Awards.
Ja.
Het heeft heel veel opgebracht.
Financieel of...
Nee. Ik denk meer in het wereld waar wij in zitten.
Ja, dat was ook mijn doel. Om echt iets voor de industrie te doen. Het is iets wat is opgezet. Dat ik, ja, ik heb initiatief genomen. Ik heb eigenlijk heel veel agencies erbij betrokken. Om deel te nemen als jurylid. Ook heel veel marketeers die gewoon bij eindklanten zitten. Freelancers. Dus geen onderscheid tussen te maken. En samen dit uitgedragen. Om dit echt iets voor de industrie ook weer neer te zetten.
Ja, het heeft de hele markt denk ik bewogen.
Ja, in positieve zin heeft het bewogen dat de markt was hier echt aan toe. Ja. Dus ze hadden behoefte aan een award. Je had vroeger de Spin Awards.
Ja.
Ken ik zelf niet. Dat is ook een search tak. En dat was komen te vervallen. En toen ik dus partners ging bellen van hey, we komen eraan. Was iedereen ook wauw, yes, eindelijk. Het wordt tijd voor een feestje. Maar dat het feestje zo goed zou gaan worden, hadden ze niet verwacht.
Ik was vorig jaar daar voor het eerste keer. En ik ben bij best wel veel events aanwezig geweest. Maar dit was wel een event die er echt uitsprong.
Ja.
Dus het enerzijds is het natuurlijk hartstikke goed voor de markt wat jullie doen. Andere kant denk ik ook als je kijkt naar de hele aanpak, de look and feel.
Ja.
Daar heb je ook goed over nagedacht. Of heb je daar een team voor?
Juist, ik heb daar goede mensen omheen zitten. Kijk, organiseren is niet een van mijn talenten. Dingen bedenken wel en initiatief nemen zeker. Ik durf ook wel risico's te nemen. Kijk, de presentatrice is dan wel vaak wel mijn keuze. Die kies ik dan wel. Maar voor de rest heb ik gewoon een heel goed team om me heen zitten. Zeker.
En dat ontwikkelt zich natuurlijk met de jaar mee.
Ja.
Dus als je kijkt naar de eerste award,
ja,
daar leer je weer van.
Zeker.
Volgende event leer je weer van.
Absoluut.
Hoe was het laatste event voor je gevoel?
Ja, het wordt echt ieder jaar steeds beter. Dus dat ervaren we ook. Ook qua locatie zijn we erop vooruit gegaan met de fabriek.
Ja.
Die doet het ook heel erg goed. Moet ook echt wel de credits geven aan Microsoft. Microsoft is in de searchwereld niet een hele grote speler. Maar zij hebben zich echt vanaf dag 1 in 2016 hebben even hun vertrouwen geuit en echt ingezet. Dus dan heb ik het niet over financieel. Tuurlijk hebben ze een hele belangrijke bijdrage. Maar bi-weekly calls, wat kunnen we doen? Hoe kunnen we ervoor zorgen dat het nog beter gaat groeien?
Dus echt een betrokken partner.
Echt een hele betrokken partner. Dus dat moet ik hun ook wel meegeven.
Ik ben dan benieuwd. Hoe kom je bij Microsoft terecht, überhaupt? Want het is natuurlijk niet de kleinste speler.
Dat is niet de kleinste speler. Nou ja, in principe heb ik dus een van de grootste bedrijven ter wereld als klant. Dus doe dat maar na. Nee. Dat is netwerk. Ja. Dus Jurie Cooper, volgens mij voor jullie ook wel een bekende.
Oud-collega ook.
Oud-collega van jou. Die zei dan maar, misschien kunnen we wel met Microsoft aan tafel. Dus, hij was betrokken bij de eerste editie. Ja. Toen ik dit had bedacht, heb ik gelijk Jurie gebeld. Jurie, ik heb een idee. Zullen we dit gaan doen? En toen kwam ook gelijk bij Microsoft uit.
Maar hoe kom je, als je onze luisteraars wil meenemen, hoe kom je op het idee? Waar ontstaat dit?
Naar de kern. De Social Awards is door een jongen uit Leerdam opgezet.
Mm-hmm.
Samen met mij. Hij had de best social media, Tumblr blog. Ging met hem koffie drinken in Amsterdam. Wat ik al jaren niet gesproken. We zaten in de kindergemeenteraad. In groep, in de basisschool, brugklas. Dat was de laatste keer dat ik hem had gezien. En je hebt de beste social media. Laten we daar een award voor opzetten. Krijgen we Chocomel. Al die leuke merken krijgen wij die gaan inzenden. zo gestart. Maar social was echt zijn ding. Hè? En social, ja, dat was niet echt mijn ding. Toen, ja, hij is mee verder gegaan. Heb ik hem altijd in gesteund en ook wel geholpen op de achtergrond met de website en dat soort dingen. Toen dacht ik, waarom is er niks voor search? Toen ging ik zoeken. Nee, er is inderdaad niks voor search. Ja, toen kwam ik wel wat spelers tegen vanuit het buitenland. Die hadden toen ook hun eerste editie net live staan. Toen, ja, gelijk dezelfde dag besloten. En we built a plane while we fly it. Gelijk, ja, telefoon opgepakt en ja, bellen.
En waar komt die ondernemerschap vandaan dan? Want als je helemaal terugkijkt naar je carrière. Volgens mij hebben wij ongeveer dezelfde pad bewandeld. Je bent een oud collega van mij.
Ja.
Hetzelfde bedrijf gewerkt, telefoongids.
Ja. Ja.
Volgens ben jij naar ClearSense overgestapt.
Klopt.
Ja. En voor de luisteraars, ClearSense was het soort van internettak van telefoongids.
Ja, ja, de Google pakketten verkopen.
De Google pakketten verkopen, ja.
Ja.
En daarna, na ClearSense, dacht je van, hey, ik kan dit voor mezelf.
Eigenlijk dacht ik dat al voor ClearSense.
Ja.
En eigenlijk dacht ik dat al ook voordat ik bij telefoongids ging werken. Hmm. Dat begon eigenlijk al op, tijdens mijn MBO. Hmm. Was eigenlijk één vak wat ik echt leuk vond. Dat was marketing. Het ondernemen komt gewoon uit mijn familie. Mijn vader heeft 2 restaurants gehad. Hij is op de markt begonnen met leren jassen handelen. Mijn tantes, mijn oma, allemaal. Dus één heeft een kunstgalerij. En dus dat zit er helemaal vanuit de paplepel ingegoten. En mijn moeder heeft altijd gezegd, ga voor jezelf beginnen. En toen wilde ik dus iets met marketing doen. Toen kwam ik bij de telefoongids uit. Leerde ik het vak verkopen. En toen dacht ik, ja, maar als ik dit kan doen voor de telefoongids, voor een product waar je eigenlijk op dat moment na een paar maanden werk niet meer achter stond, zeg maar. Want in het begin wel. Ja. Toen leerde ik dus die Google pakketten. Toen verkochten we nog 500 kliks voor €500. En toen ging ik erin verdiepen en dacht ik, ja, maar zo werkt het niet. En toen kon ik wel die stapje naar wat betere campagnes gaan maken binnen ClearSense. Dacht ik, nou, dat wil ik wel even zien dan, hoe dat dan werkt.
Ja.
Toen dacht ik, nee, ik ga dit gewoon voor mezelf doen en nog naar een hoger niveau tillen. Dat is toen in 2011 geweest.
Ja. Hoe oud was je toen?
2011 was ik 27. Nee. Ja, je vraagt mij nu iets. Kan je dit eruit knippen? Wat was ik? 26, 27 of zo.
Heel jong. Maar toen, toen is Elevate Digital niet begonnen, maar is Salescare.
Ja, het heette Salescare.
Ja.
En toen, denk ik een jaar later, toen ging ik nadenken over, hey, we kunnen alles online meten, maar telefonische conversies kunnen we niet meten. Dan zijn we ze kwijt.
Mm-hmm.
En kort daarna kwam een klant van ons, een afkeerkliniek, een grote in Nederland, die vroeg aan ons van, kunnen we geen telefoontjes meten? Dacht ik, ja, maar er moet toch wel iets voor te regelen zijn. Dus nou, toen gingen we daarover nadenken. Toen een stap gemaakt om adcalls op te zetten. Toen zijn we met heel veel agencies het gesprek aangegaan. Van, joh, we hebben een gezamenlijk doel. We hebben dezelfde achtergrond. Wij komen vanuit een agencywereld. Wij kunnen jullie helpen om dat doel te realiseren. Om die conversie inzichtelijk te maken. We hebben een paar spelers gehad die met hele waardevolle inzichten zijn gekomen. En ook met echt functionaliteiten die daaruit ontstaan zijn. Bijvoorbeeld Arjen Terhune. Die kwam met een idee van, hey, kunnen we die lead qualifiers inzetten? Dat je toetsen op de telefoon een beoordeling kan geven. Nou, dat soort dingen hebben we gelijk meegenomen. Daar hebben die mensen ook voor bedankt. En echt bij betrokken laten worden.
Mm-hmm.
Toen is in 2013 december AdCos op de markt gekomen.
Die heb jij zelf opgericht?
Nee, samen met mijn compagnon hebben we dat opgezet. Ik was Salescare begonnen en hij was er ook bij gekomen.
Ja.
Dat hadden we al van tevoren gepland. Hij ging dan nog even nog een paar maanden op reis.
Ja.
En ja, dus toen AdCalls. En toen groeide AdCalls. Toen hebben we een keuze gemaakt. Joh, moeten we kantoren gaan opsplitsen? Want de een hectiek van de andere moet elkaar niet gaan beïnvloeden.
Nee.
En zo zijn we eigenlijk de bedrijven gaan opsplitsen.
Mm-hmm.
En ik ben wat creatiever van geest. Dus ik wilde graag met Elevate daar Salescare nog steeds doorgaan.
Ja.
En toen was in 2016 was dus de Search Awards begonnen. En toen dacht ik eigenlijk, al vanaf jaar 1, hè, vanaf 2011, 2012, dacht ik al, Salescare is niet de naam waar ik heel lang mee verder wil gaan. Maar nee. De zaken gingen goed, dus je gaat er gewoon mee door. Toen bedacht ik me in één keer, in juni of zo was dat in 2017, Elevate. Elevate Digital, waar staat het voor? Hè? De naam zegt het al, je hoeft er niet veel over uit te leggen. Was beschikbaar, gelijk gereserveerd, mijn collega gebeld. Ik heb een nieuwe naam bedacht, we gaan over. En dat moet gebeuren voor de Search Awards.
Ja.
Want ik wilde mijn team bedanken in 2017. Mijn team van Elevate bedankt. Dat iedereen denkt, hè, Elevate, wie is Elevate? Alles op alles gezet, nieuwe identiteit neergezet. En toen 2017 overgaan naar Elevate inderdaad.
Ja, ja. En alles gebeurt dan met een reden. Daar geloven we in, denk ik.
Ja, zeker. Ja. Ja.
Maar dan kom je in wel in een splitsing eigenlijk terecht. Waar je met AdCalls en met Salescare in terecht bent gekomen. Eén kantoor, veel hectiek.
Ja.
En je beslist om te zeggen van oké, de helft van het team, of in ieder geval degene die onder AdCalls zitten, die gaat naar een ander kantoor toe.
Ja.
En het moet wel allemaal uit jouw koker komen.
Dat gebeurt vrij natuurlijk. Ja. Zoals je kind waarschijnlijk straks bij 18 jaar, 20 jaar het huis uitgaat, gebeurt het ook vrij natuurlijk.
Ja.
We hebben altijd hele goede mensen om ons heen verzameld.
Ja.
Dus ja, of het echt allemaal uit mijn koker moet komen, het moest gewoon gebeuren. Als je op 140 vierkante meter met 15 man op een gegeven moment zit.
Ja, maar zeg je dit omdat je bescheiden bent? Of?
Weet ik niet. Ja, je doet het toch allemaal samen. Weet je wel, iedereen heeft zijn input bij ons. Iedereen heeft een stem.
En wat is jouw belangrijkste input in het geheel?
Mijn belangrijkste input? Dus denk toch de initiatief nemen, creatief bedenken en dat we toch mogelijk maken, zeg maar. Het mogelijk maken van een AdCalls. Of de oplossing bedenken waardoor Elevate toch groeit.
En je moet natuurlijk die mensen, moet je ook meekrijgen met jouw ideeën.
Ja, kijk, als je als ondernemer, hoe noemen we dat? Je probeert een visionair te zijn, die stip op die horizon te zetten. Als jij de mensen daarin mee kan nemen en zij genieten daarvan en zij willen daaraan bijdragen en daardoor willen zij zich ook, we noemen dat binden aan een merk als Elevate. Want wij zien ons niet als een marketingbureau. Nee, wij zien ons als een merk. Wij realiseren groei bij onze bedrijven. Ja, dan krijg je je team gewoon met je mee.
Dus Dutch Search Awards, AdCalls, Elevate.
Ja.
Kunnen we nog wat meer verwachten van jou?
Er komt nog wat meer aan. Maar dat is allemaal, daar heb ik niet zo heel veel haast bij. Dus we zijn op de achtergrond nog met wat leuke dingen bezig.
Maar daarnaast heb je nog een gezin.
Zeker. En die balans is heel goed, hoor.
Ja?
Ja, zeker. Ja.
Hoe heb je daarvoor kunnen zorgen dan, dat die balans goed is?
Kijk, ik ben een ochtendmens.
Mm-hmm.
En ik weet niet of jullie het boek 5 AM Club kennen.
Mm-hmm.
Ik heb het volgens mij al een keer eerder verteld.
Ja, we hebben het gesprek wel eens eerder gevoerd hierover.
Precies. Maar. Dus doordat ik 's ochtends 5:30 uiterlijk opsta, heb ik tot 7:30, 7:30 eigenlijk de tijd om mijn mails weg te werken, om stomme administratieve handelingen te verrichten en dat soort werkzaamheden op te pakken. Waardoor ik, wanneer ik op kantoor ben, eigenlijk tijd heb om commerciële activiteit op te pakken. En vooral gewoon relatiemanagement, relatiebeheer, gesprekken te voeren. Tijd om hier in Deventer te zijn om een leuk gesprek te voeren. Heb ik 's avonds, mijn vrouw belt me gewoon om 5:30 of ik al in de auto zit. En om 6:00, als ik thuis ben, 5:45, zit ik gewoon lekker aan de tafel te eten met mijn kinderen.
Maar is het dan ook klaar voor jou?
Dus ja,
om 6:00 zeker. Sluit je alles af?
Kijk, ik sluit zeker alles af, maar ik kijk, werk is voor mij geen werk. Het is mijn hobby. Snap je? Ik doe wat ik leuk vind en dat doe ik met heel veel plezier. Dus als ik 's avonds een keer de computer moet openen, gebeurt wel eens. Gebeurt 2 keer per week, 3 keer per week misschien.
Ja.
Gebeurt misschien soms een hele week niet.
Mm-hmm.
Dan doe ik dat gewoon met alle plezier. Dan neem mijn vrouw daar begrip voor, want ze weet dat ik ook gewoon maximaal quality time heb met mijn gezin.
Ja.
Dus 's ochtends als mijn kinderen opstaan om 7:30 uiterlijk, heb ik 1 uur quality time.
Maar dit heb je niet sinds je ondernemer bent geworden. Dit is later gegroeid.
Ja. Ja, ik denk dat de grootste stappen hebben wij de laatste 2 jaar gemaakt.
Ja,
vooral ik persoonlijk.
Ja,
ja.
En dat in de... Ja, zeg maar.
Wat heeft daarvoor gezorgd? Ik ben heel erg benieuwd naar dat moment.
Mindset. Mindset en het is eigenlijk begonnen... Ja, ik heb het een stukje pricing heb ik wel eens benoemd. Kijk, er zijn heel veel mensen die een bureau starten, maar eigenlijk geen geld verdienen. Dus die maken wel omzet, maar ze verdienen geen geld. Nu zeg je niet dat ik heel veel geld verdien, maar... als ik kijk naar 2016, toen heb ik de eerste Google Partners event Robert Craven ontmoet. Die had in zulke duidelijke taal gesproken van, joh, ga nooit met elkaar concurreren op prijs. En weet je wat, ga terug naar kantoor en gooi die prijs omhoog. Ik loop naar buiten, ik bel mijn compagnon op. Luister, we gaan die prijs omhoog gooien met 20%. Want berekening is X, Y, Z. We gaan, weet je gaat hier alleen maar op vooruit. Nou ja, durf je dat dan wel? En ja, dat gaan we gewoon doen. We zullen het wel zien. Weet je, anders ga ik maar weer in de telefoon hangen. Ga ik een nieuwe klant binnenhalen. Nou ja, geen klant die daar moeilijk over deed. Want de toegevoegde waarde van ons als bedrijf was gewoon super belangrijk voor onze klanten. Nou, dat trucje, toen in 2017 was ik in New York, kwam ik weer Robert Craven tegen. Toen had ik hem ook aangesproken van, hey Robert, I saw you last year in Amsterdam. En hij schrok. Hij denkt, oké, wat is er gebeurd? Ik uitleg, hè. Hij zei, meen je dat? Ik zei niet 20%. Nee, klopt, dat zei jij niet, maar dat maakte ik ervan. Dus het begon allemaal met de mindset, weet je wel. Dus, en het gaat om de output en niet om de input. En, weet je, en het gaat om de toegevoegde waarde. En toen dat begon te spelen, ja, dan begint op een gegeven moment, word je comfortabeler. En weet je, dus je durft wat stappen te nemen. Dat is voor Elevate vooral, hè? Dus ad calls en DSA was natuurlijk al begonnen. Maar ook in die, want kijk, ad calls is een uniek product. DSA is een uniek product. Verdien je niet heel veel geld aan, maar het is een uniek product. Dus dat zijn succesjes. Maar Elevate zijn 4000 agencies of zo in Nederland. Hè, dus,
ja, hoe ga je onderscheiden?
Hoe ga je onderscheiden? Ja, nou ja.
Exact.
Maar ik ben nog wel benieuwd. Vooral thuissituatie. Want ik merk dat het soms heel moeilijk is om een knopje uit te zetten.
Ah, ja.
Dus als je thuis komt. Dus ik ben je wel heel nieuwsgierig naar. Van hoe heb je het voor elkaar gekregen inderdaad dat je nog maar 2-3 keer per week nog je laptop open doet 's avonds. Want daar ben ik wel jaloers op, om eerlijk te zijn.
Ja, maar jullie zitten in dat social stuk heel sterk, hè? Dus dat gaat alleen maar om notificaties en dat soort dingen. Ik heb ten eerste al mijn notificaties uitstaan. Dus weet je, ik weet niet of jullie wat hebben ervaren hoe slecht ik op WhatsApp ben. Ik ben gewoon niet goed in WhatsApp. Je hoeft mij niet te appen, mag je wel doen. Weet je, maar reken niet erop dat ik jou gelijk reageer. Dat geldt ook voor mijn klant. Dat geldt voor iedereen geldt het gewoon.
Want... Dus gelijk ook een smoesje dat je hiermee alles afkapt. Zo van,
nee.
Slim.
Ja. Nee, ik, oprecht, ik ben daar gewoon ook met mijn vriendengroepen, WhatsApp groepen. Familie maak ik, mijn vader, moeder, familie heb. Kijk ik even naar. Maar ik heb daar niet altijd tijd voor. Ik kan me heel goed sluiten voor bepaalde dingen.
Mm-hmm.
Ook in moeilijkere tijden ben ik altijd positief. Dus mijn collega's vragen me, Stam, lig je ooit wel eens ergens wakker van? Dat je onlangs een heel zwaar gesprek gaat bij een klant, directie voor me. Kan ook gebeuren. Na 5 jaar samenwerking kan dat ook een keer gebeuren. Mm. Vooral in development trajecten. Maar ik kom gewoon vrolijk terug. En ik maak er gewoon een vrolijk, goed gesprek van. Goed einde. Vraag collega's, lig je wel eens wakker? Zeg, nee, ik lig oprecht nergens wakker van. Is de gezondheid goed in de familie? Vrouw, kinderen, alles gaat goed? Ja. Weet je, Albertijn komt toch wel goed. Boodschappen krijgen wel gevuld. Waar maken we ons druk om? Ja, dat is wel heel belangrijk.
Ja, maar als ondernemer zijnde lijkt me wel, hè, vooral in de beginfase en vooral in de tijd waar we nu in zitten, want we praten over de corona. Ik denk dat heel veel ondernemers vooral in de beginfase in maart wakker hebben gelegen. Hè, de eerste 3 tot 4 weken dat ze hebben gedacht van wat gebeurt ons nou? Iets wat de hele wereld eigenlijk niet had verwacht, dat hebben we meegemaakt. En dan is het wel heel moeilijk denk ik voor sommige ondernemers om positief te kunnen blijven als je omringd bent.
Snap ik.
Met nerveuze mensen, zeg maar.
Dat, kijk, als jij gewoon 80% van je omzet ziet verdampen, dan, ja... Ik weet niet hoe ik er dan in had gestaan, hè?
Nee.
Maar toen in ieder geval, toen die uitspraak kwam, heb ik gelijk een NOW-regeling aangevraagd. Ik denk, nou, dat ga ik zeker nodig hebben, weet ik veel. Maar ik ga deze coronasituatie ga ik wel omarmen. Dus al ga ik dit jaar... Ik ben ook niet bang om failliet te gaan. Mm-hmm. Daar ben ik absoluut niet bang voor. Dus als ik nu failliet ga door corona... Dan is dat een hoofdstuk wat ik in mijn boek ga schrijven. Snap je? Dan is dat gewoon mijn hoofdstuk. En dan ga ik daarna door naar mijn volgende hoofdstuk. Ja, dus ik zie dit wel komen. En ik ga gewoon kijken, hoe kan ik hierop anticiperen? En wat ik ben gaan doen, is teruggetrokken. Ik ga doen waar ik goed in ben. Ik ga die telefoon oppakken.
Heb je wel eens, als je kijkt naar je hebt het over je familie-situatie, heb je geschetst in de zin van, het is een ondernemersfamilie, dus je vader. En heb je met hem wel eens gesprekken hierover?
Ja, wel, zeker.
En
maar
tot hoever gaat dat?
Ja, dat is mijn vader begrijpt helemaal niet wat wij doen. Ja, hij begrijpt het wel, maar hij coacht mij wel eens op hoe je met mensen om moet gaan, dan meer op de partnersfeer.
Ja.
Zeg maar, niet met je personeel, dat niet.
En dan praat ik over mezelf, hè, boys. Ik weet niet hoe het bij jullie zit, maar mijn drijf is altijd geweest, kijken naar mijn vader bijvoorbeeld, dat ik hem altijd trots wilde maken.
Mm-hmm.
Dat is altijd mijn drijf geweest. Van oké, ik moet iets gaan doen waardoor mijn vader en moeder altijd trots is. Wat ik ook doe, is dat een onderliggende gedachte, dat is altijd een bepaalde drijf geweest.
Ja.
Maar ja, mijn vader is geen ondernemer. Heeft 40 jaar bij Douwe Egberts gewerkt. Is onlangs met pensioen gegaan. Dus het ondernemerschap begrijpt hij niet. Ja. Heeft hij niet begrepen. Maar in jouw geval?
Ja, mijn vader, trots voel hoefde ik nooit aan hem, dat hoef ik niet voor hem te doen. Absoluut niet. Dus die drijf heb ik nooit gehad. Okay. Wel naar mijn moeder toe. Maar mijn moeder is echt een winnaarsmentaliteit. Zij is een killer, zeg maar. Als ik vroeger ruzie had met een decaan, Dan kan mijn moeder met de sleutelbos in de hand op de decaan aflopen. En die zei van, ons kan je niks maken. Dus ja, dat is bij ons. Mijn moeder was altijd degene van, tuurlijk kan je dit. Je gaat dit gewoon doen. Pakken, doe dit. Weet je, succes. Maar altijd op succes gebaseerd.
Ja.
Niet op geld, niet op gemakzucht. Nee, gewoon op succes.
Maar heeft dat niet een keerzijde, denk je? Dat je dan op een gegeven moment denkt van, oké, het gaat om succes. Maar stel dat ik een keer faal. Wat gebeurt er dan?
Nee, dan is die les die je daaruit haalt, zal je volgende succes zijn. Dus,
dus je haalt er iedere keer les uit.
Ja, en wat is succes? Wat is de definitie van succes? Dus wanneer je zelf gelukkig bent met wat je gedaan hebt.
Ja.
Toch? Dus e-merge nummer 1 is ook leuk. Is ook een succes, absoluut.
Zeker.
Maar dat is uiteindelijk je eigen definitie.
Ja, want hoe ik jou ken, ik zie jou altijd groeien. Dus Elevate past heel goed bij jou. Ik krijg ook altijd energie als ik met jou in gesprek ben. Maar ik ben wel heel erg benieuwd inderdaad naar... Wat zijn jouw belangrijkste leermomenten geweest waarbij het misschien minder goed ging of helemaal niet goed ging? Kan je ons daarin meenemen?
En mooi om voor onze luisteraars mee te geven, zijn haren beginnen ook te groeien de laatste tijd. Dus, hij neemt het heel letterlijk.
Elevate op de markt, zet gelijk.
Ja, wat zijn mijn belangrijkste leermomenten geweest? Kijk, vroeger kon ik ervan wakker liggen bijvoorbeeld als personeel ontslag nam. Dan was het gewoon alsof je vriendin bij je wegging.
Ja.
Weet je wel? Maar uiteindelijk is alles, alle ontwikkelingen die je hebt meegemaakt, kwam allemaal dat je zelf ook op een gegeven moment de knop hebt omgezet. Op een gegeven moment moet je ook een beetje kiezen van waar ga ik de knop voor omzetten en ga ik niet meer achterom kijken. Dus de 2016-17 is een heel belangrijk moment geweest. Maar ik denk 2017 is ook het moment geweest dat ik op een gegeven moment personeel had aangenomen. Waar ik echt op kon vertrouwen en dat ik ook echt los ging laten. Dus weet je, ik ben gewoon goed in een aantal zaken. Daar ben ik gewoon goed in. En dat weet ik van mezelf. En dat vind ik leuk om te doen. En dat doe ik liefst 40 uur per week. Misschien wel 80 uur per week als dat kan. Maar dat mag niet van mijn vrouw. Maar uiteindelijk gewoon, je zelfbeeld is heel belangrijk. Ik denk dat je moet weten waar je goed in bent. Waar je kracht ligt. En de rest moet je gewoon loslaten. Er zijn veel betere mensen in je omgeving beschikbaar daarvoor.
Ja, dat is een hele, hele belangrijke. Maar ook... denk ik goed om mee te nemen. Want ik ken het gevoel dat je investeert in mensen. Je gelooft erin. En op een gegeven moment gaan ze naar een ander bureau bijvoorbeeld.
Ja.
Doet pijn.
Ja, doet pijn. En dus wat ik daarop ook nog wilde zeggen is... van dan krijg je op een gegeven moment een belletje. Zit in Turkije op vakantie. Uitzicht over zee. Bodrum, lekker. Ik krijg een appje. Kan ik met je bellen vandaag? Prima. En ik ga vaak nadenken. Oké, het is nu laatste dag van de maand. Hij, klootzak, gaat ontslag nemen. Was niet het geval. Het is halverwege juli. Weet je wel, er is niks aan de hand. Hey Tammer, ja, ik wil toch even wat vertellen. Ik heb een baan aangenomen in het buitenland. Gelijk hartverzakking. Deze jongen, weet je wel, 2 jaar in hem geïnvesteerd. Hij heeft nu net de grote klanten onder zijn hoede gekregen. En krijgt nu een supermooie uitdaging.
Ja.
Maar ik neem met iedereen als beste vrienden afscheid. En een waardig afscheid, weet je. Ja. En daarna blijven ook beste vrienden. Want ik word altijd vrienden met mijn mensen. Ik word vrienden met mijn klanten.
Ja.
Maar ik kon er gewoon niet van slapen, joh. En toen dacht ik, dit is de laatste keer dat ik hier nog wakker van ga liggen. En zei ik wat mooi vertellen, dat HR-stuk ga ik nooit van mijn leven meer aanraken. Weet je, ga verbonden raken aan mensen, gaan ze weg, ga ik er nog bijna van huilen. Ja. Wil ik gewoon niet meer. Nou, nee. Losgelaten, nooit meer. De collega komt naar mij toe, hey Tammer, ik heb een andere baan aangeboden. Oh, weet Wendy het? Oké, regel even met haar. Oké, succes jongen, waar ga je naartoe? Ah, leuk man. Ja, leuk, tof. Is goed. Dat is succes. We houden contact, hè. Yo, doei.
Maar kan je dat echt, laat me zeggen, van de een of andere moment van jezelf echt afsluit? Ja, dus kan je de ene keer, laat me zeggen, echt van wakker liggen? En de andere keer gewoon uit zijn gebeurt?
Ja, laten we zeggen, van de level 1 op 100 gaat het in één keer naar 20.
Ja.
Snap je? Dan denk je, oké, niet de juiste timing. Ja. Maar goed, weet je, waar zijn nog cv's?
Dit is een mooi stuk, denk ik. Ik weet dat jij heel veel boeken leest. En
een tijdje wat minder, ja. Maar,
Maar heeft dat een bijdrage gehad in je keuzes die je maakt bijvoorbeeld?
Ja, zeker. Kijk, Scale Up van Fern Harnish bijvoorbeeld, is voor ons nu gewoon het boek wat wij gewoon helemaal geïmplementeerd hebben.
Ja.
Maar niet, dat is niet bij mij begonnen, Fern Harnish, dat is bij Serginho begonnen. Hij is zeg maar onze CEO binnen Elevate. We hebben gewoon bepaalde dingen daaruit gehaald, maar ook de boeken van Sprout bijvoorbeeld die ik altijd opgestuurd krijg. Vroeg ook wel wat waard doet. Er zat heel veel bekende zaken in. Mm-hmm. Maar ook alweer even die eye-opener. Dat ik denk, zie je, dat vergeet ik toch weer net te doen. Weet je wel, even net dat kleine die puntje op de i. Maar de labor efficiency rate, die heb ik uit het Sprout-boek gehaald. Nou, Serginho had hem al uit de Fern Harnish-boek gehaald. Nou, zitten we helemaal op één lijn. Dat is gewoon de metric die we hanteren in ons bedrijf. En dan gaan we opschalen en dan gaan we volgende stappen maken. Dus dan hoef ik ook, nu hebben we een dashboard. Ja, dat dashboard, als mijn collega's Wendy of Celine zeggen, we hebben een team, een collega nodig. Welke afdeling? Ja, dan moet die dashboard mij laten zien. Dat hoeven ze mij niet eens te vragen. Dus ik weet al bewijzen van, we zitten op een labor efficiency rate van 3,5. Nou, dan weet ik bewijzen van al dat de gesprekken lopen, omdat we daar straks te hoog zitten.
Ja.
Dus,
ja, dat zijn in de Jermaine kijkt me aan van, oké, waar heb je dit over?
Ja.
Dat is een hele andere...
Dit is een andere ding.
Andere niveau. Maar ik denk dat het in het algemeen voor alle bedrijven dit geldt. Om te kijken naar, oké, hoe kunnen we schalen? Maar waar wil ik naartoe? Wat is het doel?
Ja.
En dat is een mooie brug naar jou toe. Wat is jouw doel voor de komende... Het is iets wat ik vaak te horen krijg. Ja, wat is het doel voor de komende 5 jaar? En denk bij mezelf van, ja, weet ik veel.
En meestal is de vraag die ze stellen is, wat is je exit-strategie?
Ja.
Ik heb geen exit-strategie. Ik doe wat ik leuk vind. En ik heb mijn doel bij Elevate is om er een boutique agency van te maken. Okay. Een boutique. Ik denk dat we wel gaan doorgroeien komende jaar tot misschien 40, 50 man. Dat we daar naartoe willen groeien. Mm-hmm. En ja, boutique agency betekent kwaliteit. Betekent niet te groot. En een selectie van hele mooie merken. Nou, die beweging is duidelijk te merken binnen de klanten die wij aantrekken. We zijn goed in wat we doen. Dus dat is een beetje mijn doel.
Ja. Hey, ik wil even een stap terug naar die Dutch Search Awards. Het heeft jou heel veel natuurlijk gebracht. Maar aan de andere kant wordt er ook met andere ogen naar jou gekeken.
Ja, dat zeggen ze wel eens, ja.
Ja, ja. Nou, voel je dat ook? Of,
Jawel, dat voel je soms wel. Ja. Kijk, maar het brengt meer positiviteit dan negativiteit.
Eens.
Dus daar doe ik het voor.
Ja, maar je wil er niet op ingaan over de negativiteit?
Hoor. Nee, dat is totaal niet nodig. Ja, nee. Dat is totaal niet nodig. Nee, nee echt niet. Het is echt, brengt zoveel goeds. Dat is echt ongekend. Weet je, dat er natuurlijk dat mensen die dan geen award winnen of dat soort dingen, ergens aan de basis staan van een rimpeling, van een golf.
Ja.
Dat doet echt niks.
Nee. Ja, dat is ook weer, denk ik, kenmerkend ook aan jou. Ja. Dat positieve, dat je nu negatieve. Ja. Ik gooi even een test erin.
Wat je uithaalt is gewoon hoe goed je bent om dingen gewoon te kunnen uitsluiten voor jezelf.
Ja.
Ik denk dat een hele belangrijke les is. Ook als ik kijk naar mezelf, hoe lang je met bepaalde zaken loopt.
Ja.
Je zegt heel simpel, maar terwijl ik naar je luister, denk ik van het is ook simpel. Je moet gewoon die keuze maken voor jezelf.
Ja. De succesvolle mensen worden om een heel veel één ding echt gekenmerkt. En dat is zeg maar executiviteit. Dat je beslissingen kan nemen.
Yes.
Snap je? Dus bedoel, je kan beter 3 verkeerde beslissingen nemen en daar snel van leren en op de 4 goede beslissing dan 3 tot 6 maanden over een beslissing doen.
Ja, dat is waar. Ik denk, dan moet ik gelijk terugdenken weer aan de tijd dat ik werkte voor ABN AMRO. Hoe lang het heeft geduurd voordat ik uiteindelijk de keuze heb gemaakt om te gaan ondernemen.
Ja.
En achteraf is het altijd makkelijk dat je denkt van je had al veel eerder moeten gaan. En dit is eigenlijk wat je
achteraf
nu ook
altijd.
Zegt.
Ja.
Dit is precies waar het om draait. Als je kijkt naar nu dit jaar Dutch Search Award, gezien de huidige omstandigheden, hoe gaat het eruit zien dit jaar?
Nou, het wordt een volledig digitale productie. Hoe het eruit gaat zien weet ik niet, want ik heb het dit jaar dus letterlijk 100% losgelaten. 100%. Ik heb de sleutels overgedragen aan mijn collega's intern. Dus vandaag mag ik hier DSA nog wel vertegenwoordigen. En dat mag ik op die avond zelf ook nog wel even als bedankt worden of iets in die richting. Maar het wordt volledig digitaal. Dat is het enige wat ik je kan vertellen.
Kijk.
En we gaan wel echt ons best doen om er een leuke digitale show van te maken. Want ik heb me toch een paar digitale events voorbij zien komen. Die ik heb gekeken om ervan te leren.
Ja.
Nou, dat is zonde.
En hoe gaat het met de juryleden nu dan? Is dat ook digitaal of komen ze wel bij elkaar?
Ik denk dat het verstandig is om dat ook digitaal te doen.
Ja,
dus we komen straks digitaal bij elkaar met z'n allen.
Ja.
We worden even instructies geven. En waarschijnlijk spitsen we dan op in verschillende hangouts of Zooms kanalen.
Ja.
Waarbij dan de case wordt besproken.
Het is ook een hoop geregel wat erbij komt kijken.
Heel veel.
Heel veel. Ja, gelukkig zitten we in de digitale wereld, maar dan nog. Is het heel veel geregeld.
Zeker.
Maar ben je niet bang dat de dynamiek, zeg maar, wat je had gecreëerd in de afgelopen paar jaar, dat toch...
Kijk, de waarde van zo'n award neemt niet af.
Nee.
Hè, dus die waarde van award wordt echt getoetst op de inhoud door specialisten.
Ja.
Dus die award wordt dit jaar nog meer waard dan vorig jaar. Dat we die avond samen met een live bandje lekker een drankje kunnen doen.
Ja.
Dat gaan we allemaal missen. Maar ik beloof je, als zometeen in juli alle maatregelen worden opgedoekt. Ja. En dan ga ik gewoon een feest organiseren vanuit DSA. En dan wil ik heel de search industry bij elkaar hebben.
Deze als primeur kunnen we meenemen.
Die kan je meenemen.
Houd je aan, hè?
Ja, zeker, zeker.
Maar is dat dan ook dit jaar, als je kijkt naar hoe die cases worden beoordeeld, is dat zwaarder dan afgelopen jaren? Wordt dat, of?
Ja, de toetsing is zwaarder naarmate je meer concurrentie hebt.
Ja.
Dus we verwachten dit jaar, als we kijken naar de inzendingen die er nu al zijn, een hele range nieuwe bureaus.
Ja.
En België mag meedoen. Okay. Luxemburg mag meedoen.
Zo.
Daar verwacht ik niet heel veel van. Maar België, zijn wel een paar partijen die plannen hebben.
Ja.
Dus,
maar verwacht je nou veel van Luxemburg, zei je?
Nee, niet.
Oh, okay.
Maar Luxemburg heb ik ook niet gesproken.
Nee.
Maar Belgen wel.
Ja. Dus, maar het zijn wel goede partijen dus die in België...
Dat weet ik niet. Dat gaan we zien.
Ja, dus,
En hoeverre ben je ook internationaal actief met je organisatie? En hoe ben je daarin gerold?
AdCalls is met Nederlandse bedrijven meegegroeid. Mm-hmm. Dus we hebben een aantal grote Nederlandse bedrijven die in 17 landen actief zijn. En sommige in 5 landen, dus verschillende groepen. Maar de grootste is in 17 landen actief. En dat drijven we dan ook mee in 17 landen. Elevate heeft een aantal klanten vanuit Zweden. Vanuit Duitsland hebben een aantal klanten. Dat allemaal vanuit het netwerk bij ons terechtkomen. Dat kriebelt altijd wel om een beetje een internationale stap te maken. Maar dat is niet per se ons doel. Nederland is nog groot genoeg. En, maar de work-from-home situatie biedt wel kansen, kan ik je vertellen.
Ja. Dus, ja, maar dat is het ook. Het is vooral de... als ik kijk naar mezelf, wanneer zeg je nee bijvoorbeeld tegen iets? Dus het moet dan zeg maar op je weg liggen en dan neem je die kans. Mm-hmm. En dan groei je daar automatisch denk ik in. Vanuit de kansen die zich bieden, vanuit je netwerk.
Ja.
Hiervoor hebben we hier ook nog wat tips onze kantoren geven. Die je ons hebt gegeven zeg maar hiervoor. Voordat we deze podcast ingingen en je had het over netwerken, dat heel belangrijk voor jou is.
Ja, absoluut.
Wat kan je daarover vertellen? Wat kan je onze luisteraars daarin meenemen?
Nou ja, ik denk dat aan iedereen die een onderneming heeft of een onderneming zou willen starten, het gaat er niet om wat je kan, het gaat erom wie je kent.
Ja.
Dus dat is super belangrijk.
Ja.
Omring je ook gewoon met de juiste mensen. Er zijn genoeg gezegdes, hè, zoals die van noem je 5 beste vrienden en ik vertel je toekomst. Nou ja, dat zijn gewoon belangrijke dingen. Ik denk dat ook een van de dingen is die ik heel erg leuk vind. Maar dat is het enige waar mijn vrouw zich aan irriteert bij mij is... Ja. Van, dat is echt weer iets voor Tammer, hoor. Hij gaat weer even naar een golfclub, een netwerk bijeenkomen. ging met een vriend mee laatst naar een Founders Carbon Network.
Ja.
Ging met een car rally in Breda, Oosterhout en al.
Ja.
En, dit is echt Tammer zijn moment. Ga maar lekker, weet je wel. Kan je lekker even 24 uur lang over werk praten met mensen. Ja, maar dat is...
Het is wel superbelangrijk. En ik kan dat vooral beamen. Vooral dat netwerkgedeelte. De ene jou introduceert naar de ander. Alleen, ik denk voor de start is wel een belangrijke... van waar ga je dan netwerken? Waar ga je tijd in steken? Starters die beginnen dan, kijken ze om de netwerkclubs om hun heen. Van ga ik in de ochtend om 7 uur ga ik ontbijten met een of andere netwerkclub. Wat is jouw advies daarin?
Dat vond ik altijd heel erg moeilijk. Ik was ook nooit goed in het vinden van die netwerkclubjes. Maar je wordt er dus vanuit andere netwerken word je erin getrokken.
Ja.
Dus als je de juiste mensen om je heen ombrengt.
Ja.
Zag laatst die Michael Pilarczyk of zo heet die gast. Mindset coach. Toen hij vertelde ook over... hij was met iemand in gesprek. En die vertelde ook over je self-esteem en dat soort dingen. En als je ergens wil komen, zorg dat je omringt met de mensen die al daar zijn waar je wil komen. Ja, dus... Daar leer je van. En die hebben dan weer een netwerk. Die zat al langer actief op een hoger niveau.
Exact.
En dan maak je veel makkelijker die stappen.
Ja.
En dan kom je in één keer bij die golfclub uit... waar je er nooit van leven bij zou komen.
Hoe lang golf je nu al?
Nee, nog echt net. Nee. Ik ben begonnen door Last Dance van Michael Jordan. Hè. Ik dacht, ik wil stoppen met voetbal.
Ja.
Ben ik nu ook. Ik ben gestopt met voetbal.
Is dat zo?
Ja, ik ben er nu mee gestopt. Het is nu tijd van mijn zoontje op te shinen. Dus ik heb mijn tijd op het laagste niveau van Nederland al gehad.
Wat is de klein?
Die wordt volgende week 5.
Oké, okay. Dus, die begint nu met voetballen?
Ja, hij is al een jaartje actief. Ja, hij is goed. Een talent. Ja, echt oprecht. Ja.
Heeft hij niet van jou, vriend?
Heeft hij niet van mij. Hij is linksboot, maar hij wil die drive van mij. Die
mooi
drive
is dat, hè?
Ja, het is prachtig. Ja.
Maar Last Dance, wat heb je daarin?
Ja, toen kreeg ik Michael Jordan. Vond ik heel vet om te zien. En toen zag ik hem af en toe golf en dacht, oké, misschien is dat wel wat voor mij. Want ik hou wel van die competitie.
Ja.
En ik heb geen zin meer om die sliding tackle te incasseren als spits zijnde.
Nee.
Dus, en toen kwam er een klant bij mij op gesprek. En die zei tegen mij, je moet naar de Dutch gaan, vlak bij je huis. Dan dacht ik, even gelijk, waarom doe ik dat eigenlijk niet?
Ja.
Ben ik geweest, dan verwacht je een bepaald type groep mensen. Ja. Nou, dat is echt niet waar. Echt, ik heb zo gelachen de avond. Van het was een mooie avond van 2020.
Maar dat is wel typerend. Want daar kan ik me echt in... je verwacht een bepaalde groep mensen. Dat is een of andere manier is dat gecreëerd, denk ik.
Ja.
Dat je dat verwacht. Want dat gedachtegang had je ook.
Ja, zeker. Dus, maar ik ben dan wel dat ik gewoon ga.
Ja.
Snap je? Je komt aan, de mensen. Nou, we mochten dan geen hand geven. Dat was wel fijn als je 25 mensen gelijk ontmoet.
Ja.
Nou, heb je wel eens een balletje geslagen? Nee. Nou, komt iemand dan. Hier heb je mijn club. En hier heb je een balletje. Jij mag zo slaan.
Ja.
Nou ja, dus het is ook, is het nou leed van maken of willen jullie mij wat leren? Nee, gaan we gewoon slaan. Nou, dan moet je hem opnemen ook. Nou, opnemen, lachen. 15 liter wijn stond erbij, zo'n fles. Dus ja, of het vrijgezellenfeest of netwerkklop was, wist ik niet. Maar nee. Dat was gewoon, ja, het begon gewoon goed.
Ja.
En het was lekker weer. Zit je lekker buiten.
Ja, maar dat is het. Ik denk dat wij vooral worden geleefd. Als je kijkt naar de laatste jaren, ook wat we meemaken. En we gaan altijd af op het globale, zeg maar. Wat heel veel mensen hebben geschetst voor ons. Dus zo'n golfclub.
Ja.
Ik heb nog steeds hetzelfde gedachte. Maar als ik jou zo hoor, denk ik van ja.
Ik wil nu echt gaan.
Ja.
Want toch? Ik ben al een paar keer hiervoor benaderd.
Ja.
En elke keer is dat hetgene wat mij een beetje heeft tegengehouden. Van ja, word ik daar heel blij van als ik daar ben. Nou, je geeft aan Michael Jordan, dat is mijn grootste held tot dan van vandaag. Dus ja, misschien moet ik gewoon gaan doen.
Ja.
En gewoon een keer op die uitnodiging ingaan.
Maar heb je nooit een moment dat je even je hoofd wil legen?
Ja, juist heel graag.
Dan kan je ook lekker een golfclub staan bij de driving range. Ga je even gewoon een half uurtje ballen slaan.
Ja.
Maar even je eentje.
En dat is het ook, kan. Denk ik. Even gewoon inderdaad uit ballen slaan. Ik ben natuurlijk hiernaast ook coach, basketbalcoach. Dat helpt al om toch in balans te blijven naast zakelijke. Ik ben wel nog heel erg benieuwd, want je geeft aan de Last Dance. Wat heb je nog meer uitgehaald uit documentaire? Want voor mij is echt legendarische documentaire.
Die gast die presteerde gewoon in zijn eentje. Hij kreeg het hele team mee. En weet je, die mindset van Michael Jordan is gewoon prachtig. Dat, dat vond ik heerlijk om naar te kijken. Toen het af was gelopen, dacht ik echt van... Oh man, weet je, indrukwekkend.
Heb je iets met basketbal?
Nee, niet per se.
Nee.
Ja, natuurlijk vond die dunks mooi. En vroeger op NBA 95 op Nintendo.
NBA 95. Dat zijn goede tijden.
Luister dan, NBA Jam.
NBA 95 was echt een belangrijke. Ik denk FIFA 98 ook.
Zoiets.
FIFA 98, die komt altijd terug.
Die komt altijd terug.
Maar zal ik je nu zeggen wat nu mijn mooiste moment van de week is?
Vertel.
Woensdagmiddag om 6:00 geef ik training aan kinderen van 3 en 4 jaar. Ja, mijn zoontje speelt er ook in. Natuurlijk vind ik het prachtig om hem te zien shinen, want hij is echt goed. Is echt goed. Ik plaats hem in het slechtste team en hij wint 5-1 en hij verdedigt, sliding tackle, hij valt aan, alles. Maar dat ik dan een meisje van 3 jaar oud heb, die zegt, ik wil scoren. En dan ren ik daar naartoe, pak ik haar handje en dan ga ik met haar samen rennen, want dat dus maakt mij blij. Dus, want mijn zoontje zat hiervoor met die wat oudere leeftijden. En dan werd hij heel veel gepest. Bal uit de handen geslagen. En dat soort dingen. Leert hij wel. Gaat hij straks zelf ook doen. Hoort erbij. Daar coach ik hem in. Maar die trainers die hadden controle niet over de groep. Dus mijn taak was. Oké, ik ga wat training geven. Prima. En iedereen moet gewoon een leuke avond hebben. Nou, dat is echt serieus. Dan kom ik thuis en zeg mevrouw. Overdreven blij, joh. Jij zegt, ja, ik vond het gewoon geweldig.
Ja, dus echt gewoon heel veel energie van kinderen.
Dat is niet normaal.
Dat is ook de reden waarvoor ik coach.
Ja.
Gewoon dus de puurheid.
Ja, toch?
Is ongelooflijk de energie wat je krijgt. En ja, er is eigenlijk niks moois. Ik zeg ook altijd van, als ik zou kunnen coachen van echt als beroep, wat in Amerika echt mogelijk is, ook voor de jeugd, dan zou ik dat echt overwegen.
Ja.
Het is echt heel mooi wat je terugkrijgt van die kinderen.
Ja, absoluut.
En je hebt een zoontje van 5 en je hebt een dochter van 20 maanden.
Ja, dat wordt in januari 2.
Prinsesje, nu al?
Ja, Bam Bam.
Ja?
Bam Bam.
Echt?
Ken je Flintstones van vroeger?
Ja, tuurlijk.
Die dochter Bam Bam. Dat is mijn dochter. Dat is echt, oprecht. Ja, altijd een palmboompje in haar haar.
Dus nee, en wat gaat zij zo meteen doen dan? Qua sport?
Ja, ik ben benieuwd. Laat ik haar over. Ik vind tennis een mooie sport. Nou, je hebt mijn zoontje voetbalt. Hij mag ook hockey, hoor. Hij hoeft niet per se te voetballen. Hij mag alles doen wat hij wil. Maar ik ga ze wel meenemen naar golf.
Ja?
Ook even daar een beetje... Moet je eens een keer de short game kijken op Netflix. Volgens kinderen 3 maanden voor een wereldkampioenschap. Kinderen van 6 en 7 jaar oud.
Ja.
Dan zie je de halfbroertje van Anna Kournikova. En dat zegt, wat een prestatiedrang. Dat is niet normaal.
Niet normaal, hè?
Niet normaal.
Ga ik kijken.
Ja.
Ik vind het heel mooi dat je dit zegt ook qua ontwikkeling van generaties. Hè?
Want
als we kijken naar onze ouders. Die zullen ons nooit van hun leven mee hebben genomen naar golf.
Maar goed, de mogelijkheden waren.
Mijn ouders hebben mij nog nooit een voetbalwedstrijd zien spelen.
Ja, 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 precies. Maar ik vind dat wel heel mooi dat we nu richting onze kinderen al heel vroeg al dat kunnen meegeven.
Ja. Maar we hebben denk ik precies dat wat je zegt. Mijn vader, ik denk dat hij misschien 1 of 2 wedstrijden heeft gekeken.
Volgens mij niet eens.
En in die wedstrijden heb ik ook echt alles gegeten.
Ja,
gewoon
zeker.
Alles gegeven.
Dat snap ik al, ja.
Ik kan nog precies herinneren dat mijn vader naar mijn wedstrijd kwam. Was ook de enige wedstrijd volgens mij. Nee. Maar was wel mijn best van mijn leven, ja. En ja, als ik kijk nu naar mijn kinderen, ben ik gewoon bij elke wedstrijd ben ik aanwezig. Oh, juist omdat je dat gemist hebt, dat stukje.
Ja, tuurlijk. Dat is even die coach van je ouders erbij. Ja. Even die backup van je ouders als er een keer even wat iets tegen je gebeurt.
Klopt.
Superbelangrijk.
En het was ook niet zo dat zij niet erbij wilden zijn.
Klopt.
Weet je, dat is ook wel belangrijk om te vermelden. Het is meer de omgeving waar ze op dat moment in zaten. Maar ja, omdat je dat toch wel van jouw teamgenoten heel erg hebt meegemaakt. Van dat zij natuurlijk wel altijd de ouders meegingen. Heb ik nu wel echt die hele belangrijke draai van. Ja. Weet je, alles wat mijn dochters meemaken, wil ik erbij aanwezig.
Ja, het is de trots. En dat hoor ik nu ook aan jou. Weet je, dat die voetbalt. Dat is het gewoon. Als ouder zijn is dat zo'n enorme trotsgevoel die je hebt. Ja. Dat alles wat ze doen in jouw ogen, is gewoon perfect.
Ja.
En dat heb ik ook met mijn dochter. Dankzij Jermaine basketbal, mijn dochter ook nu. En ze zit ook op een sportopleiding. Dus zij basketbalt nu en ze wilde voetballen. En ik heb haar echt eruit gepraat, zeg maar, afgelopen zomer, denk ik. Want ik wilde niet langs constant staan in de regen. Ja, ik weet hoe dat is.
Basketbal is lekker droog.
Basketbal, maar het is echt zo. Maar het is echt een sport. Als ik dat tegenover voetbal moet gaan zetten, enorm veel respect naar de tegenstander toe, de ouders. En het is gewoon een hele andere omgeving ook dan voetbal. Ja, dat heb ik wel meegekregen.
De meeste competities heb je ook geen hooligans in basketbal. Nee. Griekse competities.
Turkse wel.
Turkse, ja. Turkse. Ja. Maakt niet uit welke sport je doet.
Ja, maakt uit.
Golf, eerste. Golf. Ga ik verzorgen de eerste.
Dat zou echt wat zijn, inderdaad. Hooligans bij golf. Eerste golf, man. Ja. Ja, dat is als je je kinderen meeneemt in alles, joh, dat je spiegelt.
En mijn ouders, die werkten dus op de markt. Dus op zaterdags in Nijmegen. Dus ik zat in eetjes, hoe oud ben je? In eetjes, onder de 11, was het je? Dus ik zat thuis, Telekids kijken als enige thuis. En dan kan mijn trainer mij ophalen. Nou, soms vond ik Telekids te leuk, ging ik onder het raam liggen, bij de verwarming. En dan zat hij naar binnen te kijken, Tammer te roepen. Dat gaat vandaag niet, jongens. Ja. En hij ziet dat ik televisie zat aan, maar wat is dat, jong?
Maar dit stukje is ook wel bijzonder wat je nu zegt. Hoeveel impact hebben die trainers op jou gehad? Want hij komt toch thuis ophalen, dat zeggen we wel.
Ja.
Hoeveel impact hebben zij gehad op wie jij nu bent als ondernemer?
Ja, dat vind ik moeilijk. Maar het is me altijd heel erg bijgebleven. Maar ik was toen in de ages, was ik echt goed voor mijn leeftijd. Dus ik speelde bij mij achter tegen een jongen die bij FC Utrecht speelde. En tegen een andere jongen, 1-2, want ze wilden mij aanpakken. En zei die jongen bij FC Utrecht speelde, zei Tamme, jij moet echt voetballen. Weet je, en dan kwam ik bij de E5, kwam ik eerst de wedstrijd mee, een 6 gescoord. Oh, je moet naar de E-selectie. Daar, ja, en daarna, vrienden stoppen met voetbal. Ik stop ook met voetbal. Ja. En dat is een stukje bij ouders, die coaching, wat ik had gemist. Mm-hmm. En daarna, een jaar later, ik wil toch weer op voetbal. Deetjes. Oh, je gaat naar de C'tjes. Ga je schaduwteam spelen. Nou, ik stop weer. Ja. En daarna ga ik mezelf, omdat een vriend van mij ouder was, ging ik mezelf ouder inschrijven. Want ik bij hem in het team wilde. En hij was een A-speler. Ik was eigenlijk nog een eerstejaars B. En toen op een gegeven moment vroeg iedereen komen legitimatie en dat soort dingen. En toen kwam ze dachten, ik ben nog een B-speler. Kon ik derde divisie landelijk spelen. Weet je? Maar ja, het is gewoon... mismanagement.
Niet alleen dat. Ik denk de juiste begeleiding ook van je ouders.
Ja, dat bedoel ik. Dus mismanagement vanuit hun. Zeg maar, dus zij moeten daarbij betrokken zijn.
Dus ik denk ook als je kijkt naar onze kinderen. Hopen dat wij dat wel, dat stukje wat wij hebben gemist. Dat we kunnen meenemen naar hun toe.
Absoluut.
En hopen dat zij wel voluit kunnen
genieten. Ja, maar ik heb wel zoiets. Mijn zoontje hoeft niet te presteren. Dus dat hoefde ik ook nooit.
Ah, kom op, man.
Hij moet plezier hebben. Hij moet
tuurlijk,
plezier hebben.
Tuurlijk moet je plezier hebben. Maar kijk, als je presteert, dan heb je
toch plezier. Ook niet. Ik heb alleen maar plezier in mijn werk. Ja, toen staat er wat leuks. Maar dat komt omdat ik doe wat ik leuk vind. Dus hij moet het ook leuk vinden.
Zeker. Dat is het allerbelangrijkste. Maar daarnaast is er ook... Kijk, als jij... En dat merk ik ook aan mijn dochter. Als zij bijvoorbeeld een wedstrijd hebben gespeeld. Ze hebben verloren. Dat plezier, dat kan je niet... 10 wedstrijden als je verliest, kan je dat ook niet aanhouden.
Ja, nee, zeker
dus,
niet.
Dus, dat hangt wel samen, zeg maar.
Ja, nee, tuurlijk. Maar, ja,
dat is een hele belangrijke om die balans te vinden.
Probeer daar de belangrijke lessen weer uit te halen. Waarom, wat daar wel weer leuk aan is. Ja,
zeker.
Dat is goeie. Het allerbelangrijkste.
Ja. 100%.
Maar 100%. Wat je wel aangeeft, hij is heel goed. Dus dat komt toch ergens, denk ik toch altijd wel een bepaalde...
Tuurlijk.
Druk.
Ik vind het wel lekker als die geknald heeft. Maar dan de hele avond knuffel ik hem ook. En dan... De dag daarna weer. Ik heb over jou gedroomd. Ik heb over jou gedroomd gisteravond. Dat was zo goed, jongen. Je was zo goed. En dus heel trots. Zegt hij zo... Hij is nog niet goed met fietsen, bijvoorbeeld. Hè? Dus vriendjes komen ophalen met fietsen. En dan zegt hij, papa, sommige mensen kunnen heel goed fietsen. Ik heb het talent in voetbal.
Ja. Ah, dat is wel mooi dat hij dat al nu al beseft.
Dus ja, ik ben goed in voetbal. Hij is goed in fietsen. Ja, dus ja, je hebt gelijk een jongen.
Ja, mooi. Dus, en weet je wat grappig is? Mijn oudste die is bijna 12. Als ik kijk naar mijn jongste, die is 8. Ik leer zoveel van hem.
Ja, tuurlijk.
Dat is niet normaal. Die, als ik kijk ook zelfs naar de jongste. Ja, ik leer daarvan.
Ja, je kinderen zijn denk ik echt een van de belangrijkste spiegels.
Ja.
Heb je dat ook als je kijkt naar je zoon of ja, je dochter nog heel jong, maar je zoon, zie je daar echt een kopie van jezelf in?
Nee, mijn zoon, die het is echt bepaalde dingen tegenovergestelde voor mij. Dus mijn slechte eigenschappen, die heeft hij niet. Dus ik ontwijk confrontaties. Mm-hmm. Dus ik ben echt confrontatievermijdend. Hè? Dus ik ben heel positief. Maar je hebt, zeg maar, je kan als je bijvoorbeeld, noem maar, stel je bent ergens niet mee eens, kun je een aantal dingen doen. Je kan zeg maar met iemand een discussie aangaan. Je kan iemand daarna vergeven, zeg maar, of accepteren en vergeven. Of je kan negeren. Ik ben degene die negeert. Mm. Ja, dus iemand doet dingen die ik niet leuk vind. Prima, negeer ik. Maakt me ook echt helemaal niks uit. Maar hij is echt, hij confronteert mij. Hij gaat discussie met me aan. Hij is gewoon mijn broer. En een kopie van mijn broer en mijn vrouw. Dat zijn mensen die... Mijn broer kent geen hiërarchie, zeg maar. Die ging aan discussie met mijn vader aan. Dat doet hij ook. En mijn vrouw... Die gaat altijd discussie met mij ook altijd aan. Dus ja, dat is gewoon een kopie van hun. Denk, oh, dat zeg ik ook tegen hun. Hè? Oh, dat heeft hij van jullie. Was hij maar zoals mij. Mijn dochter, die wordt zoals mij.
Ja?
Ja, die wordt er gewoon... als ik dat stil ben, gaat ze heel lief. Gaat wel slapen, doet ze haar ogen dicht. Gaat ze net slapen. Ja.
Maar als je dan hebt over die eigenschappen.
Ja.
Ik denk, even teruggaan naar je rol als ondernemer.
Ja.
Ik denk dat het heel belangrijk is om daar ook wel de confrontatie te kunnen aangaan. In bepaalde momenten.
Zeker, zeker.
Hoe ga je daarmee om?
Nou, belangrijk is gewoon dat je, als je ergens niet mee eens bent, dat je dat gelijk zegt. Mm-hmm. Dat is belangrijk. Dat moet je niet opsparen naar momenten. Dat moet je gelijk zeggen. Dus mijn broer heeft een paar jaar bij mij gewerkt. En dat was best wel moeilijk. Hij is 6 jaar ouder dan mij. Dus dat is best wel moeilijk. Uiteindelijk zijn we uit elkaar gegaan. En we zijn allebei gelukkiger op geworden. Waarom? We hoeven die confrontatie niet meer met elkaar aan te gaan. Maar iedereen kan gewoon zijn eigen ding op zijn eigen manier doen.
Ja, want je hoort ook zoveel terug van... weet je, doe geen zaken met je familie. Doe geen zaken met je beste vrienden. Ja. Of je goede vrienden.
Ja, dat is ook een ding. Dat je bijvoorbeeld... als ik jou zeg van, moet je niet doen. Dat jij zegt, maar je hebt er wel een reden voor om het wel te doen.
Ja.
En eigenlijk hebben we niet uitgesproken... dat het niet moest gebeuren, bijvoorbeeld. En jij het toch ging doen. Terwijl ik eigenlijk zei van nee, ik wilde dat je niet ging doen. Maar het is niet echt. Dus dat doe je minder gauw wanneer je goed bevriend bent met elkaar. Dat is heel erg moeilijk.
Ja.
Dus daarom is het altijd wel belangrijk om als ding formeel te houden.
Wat denk je dat dat moeilijk maakt? Want ik heb het ook geprobeerd met mijn broertje. Dat...
Nee, niet willen kwetsen van elkaar.
Ja,
en, familie.
Ja, maar ook gewoon met goede vrienden.
Ja.
Dus elkaar niet willen kwetsen.
Dat is
komt goed.
Ja.
Weet je, liever niet. In plaats van nee, zeg je liever niet.
Mm-hmm. Aan de andere kant, Serkan, je hebt al een langere tijd met een van je beste vrienden een bedrijf opgezet, met Murat.
Ja, ik ken Murat al 25 jaar. En ik krijg ook de vraag van hoe kan het dan dat jullie zo goed zijn nog steeds? En ik denk dat het echt te maken heeft dat we elkaar accepteren hoe we zijn. We zijn yin en yang.
Ja.
En hij heeft zijn kanten, maar... Als er iets is, dan spreken we het ook uit. Wij kunnen dat op een of andere manier, dat het zo groeit. En daardoor is het ook gewoon goed. Maar het is wel heel lastig. Ik zou met mijn broertje nooit van mijn leven een bedrijf... nooit. Maar dat weet hij ook.
Jij en Murat zijn complementair aan elkaar. Dat is belangrijk. Je moet elkaar goed kunnen aanvullen. Communicatie is key. Dat is echt het belangrijkste van alles. Blijf, weet je, als je met je vrouw 3 maanden niet meer goed in gesprek gaat... loopt het ook stuk.
Hetzelfde.
Als jij... jouw vrouw 3 maanden niet meer zie, kijk je ook buiten de deur. Als het met Murat precies hetzelfde is, ook. Weet je? Dus altijd die toenadering zoeken. En datgene wat je hebt, moet je veiligstellen. Dat is heel belangrijk.
Mooi, man. Mooi. Mooi gesproken, Tam. Hè? Ja,
heel mooi.
Mooi einde.
Het is alsof ik tegenover een 70-jarige zit. Een oude ziel. Mooie
allemaal
tips.
Allemaal levenservaringen.
Levenservaringen. Ja. Nee, man. Het was een mooi gesprek.
Heel erg bedankt voor je komst.
Ja, jullie bedankt voor de uitnodiging.
En blijf ons inspireren, want dat doe je echt.
100%.
We blijven je natuurlijk volgen. Dus wie weet volgend jaar weer.
Ik hoop het. Jullie ook bedankt.
Dankjewel, man.
Gaat het door, jongens.
Dankjewel.